Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. In de afgelopen week is overleden op 64-jarige leeftijd broeder J.P. de Bakker en gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zondag zal de eerste collecte zijn voor de diaconie en de tweede de extra collecte voor het christelijk onderwijs. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan kandidaat Kiviet. Vanmiddag om 14:45 zal de zondagschool weer beginnen. En aanstaande dinsdagavond wordt er in dit kerkgebouw een bijeenkomst gehouden, belegd door de afdeling Flaké van de Gereformeerde Bijbelstichting. En dan zal dominee Van Heteren het woord voeren, aanvang 19:30. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Thank you. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 17, de verzen 1 tot en met 7. Het 17e hoofdstuk van Exodus, de verzen 1 tot en met 7. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit 114, Psalm 114, het 4e vers: Beef aarde, beef voor 's Heeren aangezicht. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heeren en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: Geeft gijlieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heeren? Toen u het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmede gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. En gij zult op de rotsteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: Is de Heere in het midden van ons, of niet?
Thank you.
Gemeente, onze tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 17e hoofdstuk van het boek Exodus en daarvan met name het 6e vers. Het 6e vers van Exodus 17. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen van de oudsten van Israël. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we in onze gebeden ook voorbeden doen. Allereerst dragen we de rouwdragende familie de Bakker aan de Heere en aan zijn barmhartigheden op. En voorts ook zuster Hobbel, die in de afgelopen week haar vader heeft verloren aan de dood. Wij willen ook aan haar en de haren gedenken. En dan onze zieken, ernstig ziek is zuster van de Booget Langbroek. Men spreekt ervan dat haar levensdagen ook nog maar uit dagen zullen bestaan. En dan in het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Broeren en eveneens broeder Wiegel. In Dijkzicht in Rotterdam is opgenomen zuster de Graaf Ras uit Dirksland. Zij is daar al vaker geweest en ze zal zeer waarschijnlijk opnieuw een operatie moeten ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, wij zoeken ook aan de morgen van deze dag eerst samen uw heilig aangezicht. We hebben in de afgelopen week weer opnieuw ervaren in het midden der gemeente dat wij maar broze en sterfelijke mensen zijn, Heren. Iedere keer herinnert u ons daaraan. We weten dat uit uw woord, daar staat het ook geschreven, dat onze dagen een handbreed gesteld zijn en dat onze leeftijd als niets voor u is, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En als er ooit één woord waar is gebleken en steeds weer waar blijkt, dan is het dat woord, Heren. Daar is in ieder geval geen twijfel over dat wat u daarover gezegd hebt volledig met de werkelijkheid overeenstemt. Want we komen het iedere keer weer aan de weet en we worden er iedere keer weer bij stilgezet dat er niet één is. Of hij moet een keer de slaap des doods slapen. Dat is in de afgelopen week ook in het midden der gemeente weer gebleken. Nu u een broeder uit de gemeente, een man en vader in zijn gezin, uit het leven hebt weggenomen. En gisteren hebben we met elkaar om het graf gestaan waar zijn lichaam in achtergebleven is. Heere, sterkt u de achterblijvenden met uw hulp, met uw ondersteuning. Laat eens het ervaren mogen, Heren, in de verwerking van dit verdriet en bij de realisering van het verlies, dat het Israëls God is die krachten geeft. U heeft ze niet alleen, maar u geeft ze ook. En omdat u ze geeft, daarom mag een mens ervaren dat hij gesterkt wordt. Laat dat ook hun ervaring zijn in de ganse kring van de familie, Heren. Maar we bidden het u heel bijzonder voor de weduwe. Gedenk haar in uw gunst en omring haar met uw trouwe zorgen. En laat er ook nog bemoediging en vertroosting mogen uitgaan van hetgeen u op het zieke en sterfbed aan de overledene hebt willen geven. Want u hebt u toen niet onbetuigd gelaten, Heren. En toen is opnieuw gebleken dat uw woord waar is. Ook dat woord dat van genade spreekt. Ook dat woord dat zegt dat gij de hoorder der gebeden zijt. Dat is waar gebleken als u in uw woord zegt zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En Heere, dat mag ook een boodschap zijn voor ons allen. En voor de ganse familie en voor de ganse gemeente. Laten we deze verdroepstemmen verstaan, o God. We bidden u ook voor zuster Hobbel en degene die tot haar gezin en tot hun familie behoren. Nu zij ook geroepen worden om een dode uit te dragen, omdat hun vader is weggenomen en ter aarde zal moeten worden besteld. Heere, geef daar ook uw kracht en uw hulp en uw bijstand. En laat ook op die begrafenisdag er een goed gerucht van u mogen worden verbreid, opdat het nog tot zegen zou mogen zijn voor hen die in het land der levenden zijn. En behalve dat u op deze manier spreekt, Heere, komt u vanmorgen ook nog weer heel bijzonder tot ons in het evangelie, dat onder ons mag worden uitgedragen, nog weer en nog altijd. Dat evangelie dat spreekt van zonde aan onze kant en genade aan uw kant. En Heere, nu is het juist ook genade die zo nodig is in het leven van een zondaar. Zonder genade zal de zondaar eeuwig moeten omkomen. Wat een genadewonder is het, Heere, dat u nou juist voor zondaren, voor mensen die het verbeurd en verzondigd en verdorven hebben, een weg geopend hebt waarlangs ze behouden kunnen worden. En dat u uw Zoon gegeven hebt, opdat hij de zaligmaker van zondaren zou zijn. Laten we die boodschap mogen horen, maar dan ook met ons hart mogen horen, Heere. Niet alleen met onze oren, maar laat het ook door mogen dringen tot in onze harten. En geef dat woord van u zijn krachtige, zijn zegenende, zijn zaligheid brengende werking mag doen. En dan weet u wel wie wij zijn. En dan weet u ook wel hoe dat woord bij ons heel persoonlijk moet terechtkomen, Heere. En hoe u het hart van een ieder in de kerk en ook bij de kerktelefoon moet bereiken. U weet, Heere, wat een weerstanden er kunnen zijn en wat een verzet er ook in ons hart kan wezen. U weet ook met hoeveel andere dingen we misschien bezet zijn en onze geest bezig is. Maar, en dat kan allemaal in de weg staan. Maar wilt u wat in de weg staat genadig wegnemen, opdat dat woord van u een vrije toegang zal mogen hebben in onze harten en daar ook zijn werk zal mogen doen, uw naam tot verheerlijking. Weest u zo in ons midden, o genadige God. En dan denken we niet alleen aan ons zoals we hier zijn, maar we bevelen u ook degenen aan die niet naar de kerk konden komen. Als ze met ons meeleven en meeluisteren, Heere, zegen dan ook de verkondiging van uw woord voor hen. Maar mogelijk dat ze ook dat voorrecht niet hebben en dat ze vandaag door ziekte of door andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om naar uw huis op te gaan en ook niet eens uw woord te horen verkondigen. Heren, we dragen onze zieken aan u op. We bidden u voor zuster van den Bogert. Geregeld hebben we haar naam genoemd. Ze is al lange tijd in het ziekenhuis in Rotterdam geweest. Ze heeft daar bestralingen ondergaan. Ze heeft daar zelfs een operatie ondergaan. Maar uiteindelijk mocht het allemaal niet baten en de ziekte die haar heeft aangetast gaat voort en verder en sloopt haar krachten en breekt haar levenshuis af. Heere, wij bidden van u dat u haar in uw genade voor uw rekening wilt nemen en dat u haar op haar ziekbed in de Samaritaan met uw gunsten zou willen omringen. Denk aan haar, Heere, naar lichaam en ziel beide. En geef dat haar oog op u gericht mag wezen. Als ze voor mensen nauwelijks meer bereikbaar is, Heere, dan weet u toch ook haar hart nog te bereiken en tot haar ziel te spreken. Denk ook aan de zieken in de ziekenhuizen, broeder Broeren en broeder Wiegel, beide nog in Dirksland, en zuster de Graaf in Dijkzicht. Heere, u weet hun onderscheiden noden. Mogen we ze aan u de Heere toevertrouwen en u bidden dat u uitkomst wilt geven, dat u de doktoren die behandelen wijsheid en inzicht wilt geven om de juiste beslissingen te nemen en mag dan alles wat voor hen gedaan wordt ook onder uw zegen nog meewerken aan hun herstel. Heere, dat ziet ook alles op u en dat moet ook alles uit uw hand komen. Laat u niet onbetuigd, o God. En zegen ze, ieder persoonlijk, met uw nabijheid. En geef dat hun weg. Een weg mag zijn waarin ze u de Heere mogen ontmoeten. Ja, waarin ze u de Heere mogen volgen. Wilt u de verkondiging van uw woord zegenen, waar die vandaag ook plaatsvindt, Heere? En wilt u overal uw naam heerlijk maken en uw rijk doen komen en het aantal van hen die uw naam belijden, uitbreiden en vermeerderen, aan Satans macht afbreuk doen en uw grote naam, want die naam is toch groot, o God, nog groter maken door het in deze wereld te bewijzen dat te midden van al de machten van duisternis en zonde en dood, gij voortgaat met uw werk, gij doorgaat met het bouwen van uw rijk en met het toebrengen van zondaren tot de gemeente die zalig wordt. Heere, wilt u onze zonden vergeven? Alles wat in ons leven niet in overeenstemming is met de heilige wet die we zojuist weer hebben gehoord. En laten wij in alle eerlijkheid en oprechtheid ook voor u belijden mogen dat er zoveel is dat niet met die heilige wet overeenkomt. Dat er zoveel is wat ons daarom ook schuldig stelt. Het zij dat het zonden zijn die we met de daad hebben bedreven. Of met het woord. Of misschien ook alleen maar met onze gedachten en met onze gevoelens. Heere, de zonde woont in ons en vandaar. Het hoeft er niet eens altijd uit te komen. Maar omdat het in ons is, het kwaad, daarom kunnen wij, zoals we zijn van nature, voor u niet bestaan. Al zouden we uiterlijk nog zo vroom en godsdienstig zijn, Heere, dat bedekt onze ongerechtigheden niet. Dat neemt onze schuld niet weg. Er is maar één middel waardoor de schuld kan worden weggenomen en de ongerechtigheden kunnen worden bedekt. En dat is het door u gegeven middel, het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, geef ons daar dan kennis aan. Doe ons daarin delen en wil ons om zijnentwil al onze schuld vergeven. En als we dan uw zegeningen bidden, Heere, en u ze ons niet kunt schenken omdat wij er verdiensten voor zouden hebben, wil ons dan nochtans horen, maar dan om Christus wil. Ja, om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen nu samen uit de 78ste psalm, het 8ste en het 20ste vers. Psalm 78, het 8ste vers, ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. En het 20ste, hij dacht in gunst door hun ramp bewogen, ze zijn toch vlees, zij hebben geen vermogen. Gemeente, misschien dat u van gedachte bent dat er eigenlijk wel wat eentonigs zit in de geschiedenissen van Israëls woestijnreizen. Eentonig in die zin dat het iedere keer weer hetzelfde is. Iedere keer weer lezen wij dat het volk in opstand komt tegen de Heere en dat ze murmureren en dat ze het met de weg die de Heere met hen gaat en de voorzieningen die de Heere in hun leven treft niet eens zijn. Eentonig, omdat steeds meer weer opnieuw al wat Gods almacht wrocht hen kennelijk toch niet beweegt om hem te vrezen. We hebben dat dan gezien toen ze nog voor de Rode Zee stonden, dat ze murmureerden. We hebben gezien dat ze toen ze bij Mara kwamen en toen het water van Mara bitter bleek te zijn en ze er voor het lessen van hun dorst niets aan hadden, dat ze toen murmureerden. We hebben gezien dat ze murmureerden toen hun voedsel dat ze uit Egypte meegenomen hadden opraakte en ze niets meer te eten hadden. En nu in het schriftgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, is het al niet anders. Ze zijn opnieuw in nood. Ze hebben dit keer opnieuw weer geen water. Dat wat ze uit Mara hadden meegenomen, ik veronderstel dat ze dat gedaan hadden op hun reizen, was opgeraakt. Ja, je kunt toch ook niet zoveel meenemen dat je voor jaren genoeg hebt in de woestijn. En nu zijn ze dus nog verder in de woestijn geraakt en het land is nog droger en meer dor, zodat er echt nergens hulp te verwachten is. En het veroorzaakt opnieuw consternatie. En ik zei al, ze gaan opnieuw murmureren. Hebben ze dan nog niet begrepen dat op hun noodgeschrei de Heere wonderen wil doen? Hebben ze dan nog niet geleerd van de reeds ondervonden uitreddingen dat het niet te vergeefs is om tot de Heere de toevlucht te nemen? Hebben ze dan nog niet genoeg gezien dat Gods beloften waarachtig zijn en dat de Heere het waar maakt wat hij gezegd heeft, als ze zich maar in vertrouwen en in afhankelijkheid tot hem zouden wenden? Waarom doen ze dat dan niet? Kennelijk hebben ze nog niet zoveel geleerd. Ze twisten met Mozes, zo lezen wij. Dat doen ze direct al bij aankomst in wat dan Rafidim heet. En ik denk dat we dat gedeelte zo moeten lezen. Toen heeft Mozes hen bestraft. Toen zij begonnen te twisten met Mozes, in vers 2 lezen wij. Als ze dan tegen Mozes zeggen, geef gij lieden ons water dat wij drinken. Dan bestraft Mozes hen en dan wijst hij hen terecht. En dan zegt hij, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Maar Mozes' antwoord helpt niet. Ze verharden zich in het kwaad. En ze nemen een dreigende houding aan. Sommigen hebben zelfs al stenen in de hand. Zo toornig zijn ze op Mozes. En ze eisen van Mozes dat hij hen water zal geven. Ze maken hem dus verwijten. Verwijten alsof Mozes, en dat hebben ze al eerder gezegd, alsof Mozes hele opzet geweest is om het volk naar de woestijn te leiden, om hen daar allemaal te laten sterven. Ze verwijten hem dus, bittere dingen. Ze eisen van hem het onmogelijke. En ze dreigen hem zelfs met de dood. Niet voor niets, zegt Mozes tegen de Heere, er scheelt niet veel aan of ze zullen me stenigen. En in dat alles, en dat wordt ons in het 7e vers gezegd, in dat alles verzoeken ze God. En dat beseft Mozes. Ach, we hebben wel eens vaker gezien dat Mozes de middelaar was, die ook de voorbidder voor Israël wilde wezen. Heel duidelijk staat dat ons beschreven in die geschiedenis aan het slot van hoofdstuk 15. Mara, Mozes dan riep tot de Heere. Zij deden het niet, hij deed het wel voor hen, in hun plaats, als hun voorbidder, als hun middelaar. En hij deed dat ook in de geschiedenis in het vorige hoofdstuk verteld over het manna. Nu gaat Mozes opnieuw tot God. wetende dat wat het volk nu weer doet, uiteindelijk toch een keer verkeerd zal moeten aflopen. God is groot van geduld en van langmoedigheid. Dat wel, dat heeft hij ook bewezen. Maar God mag groot van geduld en van langmoedigheid zijn. Gods geduld en Gods langmoedigheid zijn niet eindeloos. Eén keer is de maat vol. Eén keer zal de Heere toch over een hardnekkig en een wederspannig volk vergelding brengen. En nu zegt Mozes heel eerlijk tegen de Heere: Heere, ik weet het niet meer. Wat moet ik met dit volk beginnen? Mozes is kennelijk aan het eind. En hij geeft het nu in Gods handen. Laat de Heere maar beslissen. En als de Heere dan eens zou beslissen om een eind te maken aan dit volk. Als de Heere dan eens zou beslissen dat nu de maat vol is. Eén keer heeft hij het verdragen voor de Schelfzee. Toen heeft hij een pad gebaand waar geen pad was. Een tweede keer heeft hij het verdragen, die opstand. En toen heeft hij water gegeven, dat bittere water werd zoet gemaakt en ze konden het drinken. Een derde keer heeft de Heere het verdragen en hij heeft, ondanks hun verzet en ondanks hun harde woorden en ondanks hun kwade gedachten, hun boze gedachten over de Heere, heeft hij ze toch brood uit de hemel gegeven en daarmee heeft hij ze tot op de dag van heden onderhouden. Zal de Heere nu een vierde keer weer dat volk in zijn langmoedigheid sparen? Zal hij nu opnieuw in zijn gunst dit volk toch uit de nood helpen, als God ze nu eens gaat geven naar wat ze verdiend hebben? Dan is het een verloren zaak. Dan is het een verloren zaak. O, wat is het een gevaarlijk werk wat de Israëlieten hier doen. Spotten met hun eigen leven. Want als God in het recht gaat treden en gadeslaan hun ongerechtigheden, wie zal dan kunnen bestaan? En ze hebben het ernaar gemaakt. Oh ja, ze hebben het ernaar gemaakt dat God gaat afrekenen. Maar alweer, en ik hoop niet dat u dit eentonig vindt, als u mogelijk die herhaalde mededeling over het murmureren van Israël misschien dan een beetje eentonig gaat vinden, dan hoop ik toch niet dat u het eentonig gaat vinden als nu opnieuw uit het woord van God duidelijk mag worden dat God weer genade bewijst. Daar moeten mensen toch van hebben, nietwaar? Dat God schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is en groot van goedertierenheid. Want hoor wat de Heere als antwoord op de klacht, op de moedeloze klacht van Mozes en op het opstandige gemurmureer van Israël zegt. Hij zegt tegen Mozes: ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloegt en gaat heen. Mozes moet naar een rotssteen gaan, door de Heere aangewezen. Welke rotssteen dat is. Hij moet daar niet alleen heen gaan. Hij moet de oudsten van Israël meenemen. Er moeten getuigen bij zijn. En dan uitgerekend de oudsten. Want die moeten het niet alleen maar zien. Maar die moeten het straks ook als ooggetuigen kunnen vertellen aan anderen. En Mozes moet bovendien de staf meenemen. De staf waar hij al meer mee had moeten werken. De staf, de Heere herinnert eraan, waarmee Mozes ook de rivier, de Nijl, heeft geslagen. Een tijd geleden al, toen die plagen over Egypte kwamen. Diezelfde staf, de staf Gods, wordt hij wel genoemd. De staf waarmee de Heere verlossingen gewerkt heeft. De staf ook waarmee de Heere oordelen gebracht heeft. Want het was die staf die Mozes uitstrekte over de zee. Over dat pad in de zee moet ik eigenlijk zeggen. Toen de Egyptenaren daar nog in waren. En toen Mozes die staf uitstrekte over dat pad waar de Egyptenaren overheen snelden, toen deed God die wateren terugkeren in hun baan. Niet zomaar een stuk hout dus, maar de staf Gods moet hij meenemen. En dan zal blijken dat de Heere inderdaad nog altijd langmoedig is. De Heere belooft dat hij zelf ook zal komen. Dat hij zelf ook op die rotssteen in Horeb zal staan. Maar niet om gerichten te voltrekken. Tenminste niet aan het volk. Als God neerdaalt. En als hij door middel van Mozes voor de ogen van die oudsten zal gaan handelen. Dan gaat God opnieuw in de noden van het lijdende volk voorzien. Hij weet wie ze zijn. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet wat van hen verwacht kan worden. En ook dit keer, net als die vorige keren, zal hij uitkomst geven. Hoe? Mozes krijgt opdracht om die staf in zijn hand te nemen en met die staf op de steenrots te slaan. En dan zal God, zo belooft hij, een wonder verrichten. Een wonder van zijn almacht, dan zal uit die steen, uit die rotssteen, water tevoorschijn komen. En niet alleen een wonder van zijn almacht, waardoor God dit tot stand brengt, maar ook een wonder van zijn genade. Want hij gaat water geven aan deze ondankbare, deze opstandige mensen. Hoe God dat dan doen kan? Doet de Heere op deze manier van zijn recht misschien afstand? U begrijpt wat ik bedoel als ik het zo zeg. Er waren toch zonden aan de kant van Israël? Ziet de Heere die zonden door de vingers? Doet hij net alsof het allemaal zo erg niet is? Laat de Heere het hierbij? Is het dan toch waar wat sommige mensen denken? En u moet eens nagaan bij uzelf of dat misschien heimelijk ook uw gedachten zijn. Is het dan toch waar wat sommige mensen denken, dat een mens inderdaad alles doen kan? En dat het toch wel goed komt? Omdat God nu eenmaal zo vergevingsgezind is. Omdat God nu eenmaal zo'n liefdevol God is. En zeker dan lezen we wel eens in de Bijbel van dreigingen. Dan laat de Heere wel eens weten dat hij toornt over de zonde. Maar als het erop aankomt, dan maakt de Heere alles weer goed. En dan strijkt hij alles weer glad. En dan komen die dreigementen toch niet uit. Het valt tenslotte voor alle mensen wel mee bij God. Zo denken we graag. En velen denken inderdaad zo. Maar vergis u niet. Denkt u toch alstublieft nooit dat God de zonde niet ernstig zou nemen. Niet dodelijk ernstig. Nog altijd zijn die woorden uit onze Heidelbergse catechismus waar, gemeente. Als in zondag 4 van onze catechismus beleden wordt dat God zich schrikkelijk vertoornt. Beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonden. En dat hij die niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen zal. Dat staat daar en dat staat daar op grond van het woord van God. Zo spreekt ook het woord van de Heere. En er zijn plaatsen genoeg in het woord van God waarin de Heere zelf dat duidelijk maakt. Bij de profeten en bij de apostelen en in het onderwijs van de Heere Jezus ook. God vertoornt zich schrikkelijk over onze zonden. Wij kunnen daar makkelijk overheen stappen, wij kunnen daar lichtvaardig over doen, wij kunnen onszelf verontschuldigen en we kunnen wegschuilen achter die algemene belijdenis. We zijn nu eenmaal allemaal zondaar en er is geen mens volmaakt en al die dingen meer. Maar dat neemt niet weg dat Gods eer geschonden is door onze zonde. En dat Gods recht verbroken is. En dat Gods wet vertrapt is. En dat God krachtens zijn rechtvaardigheid, krachtens zijn heiligheid, niet anders kan dan daarop reageren. Zijn toorn is een heilige reactie op onze zonden. En er wordt niets over het hoofd gezien. Vroeg of laat vindt de afrekening plaats. Maar hoe zit het dan in deze geschiedenis? In deze geschiedenis lijkt het wel alsof de Heere wel de zonden van Israël passeert. Alsof ze wel zulke brutale dingen kunnen zeggen en tegen God de vuist kunnen ballen en Gods knecht ook nog met de stenigingsdood bedreigen. En dat de Heere net doet alsof dat allemaal zo ernstig niet is, want er is geen woord van verwijt aan Gods kant. Hij belooft dat hij naar beneden zal komen en op de rotssteen zal staan. Hij belooft dat hij water zal geven als Mozes op die rotssteen zal slaan en de oudsten van Israël mogen er ook nog getuigen van zijn. Het lijkt toch wel alsof de Heere het allemaal zo ernstig niet vindt. Vergis u niet, Mozes krijgt opdracht om zijn staf mee te nemen en voor de ogen van die oudsten met zijn staf op de rotssteen te slaan. En vooral dat ene woordje, dat geeft de oplossing. Slaan! En dat slaan met zijn staf op de rotssteen is een openbaring van het oordeel Gods. Die harde rotssteen krijgt met de staf van Mozes een harde slag. En dat wijst op het gericht van God. En dat gericht treft die rotssteen. En nou zegt misschien iemand, ja maar wat zegt dat nou? Voelt die rotssteen daar wat van? Dat is toch een ongevoelige steen. Steenmassa, die zal zich geen zorgen maken of hij 1 of 2 of 100 slagen krijgt. Daar is die rotssteen, die wordt daar niet anders van. Ja, ogenschijnlijk heb u gelijk. Die rotssteen wordt daar niet anders van. En het zou op zichzelf ook geen zin hebben als Mozes alleen maar met een staf op een steen moest slaan. Maar er is wel meer aan de hand. En nu gaat het erom dat wij schrift met schrift vergelijken, de gemeente. U kent 1 Korinthe 10, uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, waar de apostel onder andere deze geschiedenis nog eens ophaalt. En hij doet dat met de bedoeling om de Korintische lezers van zijn brief onderwijs te geven. En vanuit de schriften, vanuit de openbaring Gods uit het Oude Testament allerlei raadgevingen en waarschuwingen aan te reiken. Nu, in dit gedeelte waarschuwt hij de Korintiërs dat ze toch niet zullen gaan denken dat ze bij God wel alles kunnen doen en dat de Heere alles wel vergeeft en vergeet. En daarom haalt hij een aantal geschiedenissen op uit het Oude Testament. En waar het me dan speciaal om gaat, dat is dat wij in 1 Korinthe 10 lezen dat de Heere die voorrechten gegeven heeft aan Israël, dat ze bijvoorbeeld allemaal in Mozes gedoopt zijn en dat ze in de wolk en in de zee gedoopt zijn geweest en dat ze de geestelijke spijs gegeten hebben en dat ze de geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken, en dan gaat het, de Heer gaat het om, ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Wat God in het Oude Testament deed, was niet alleen maar uitkomst geven in een bepaalde nood, maar was het evangelie openbaren. Het evangelie van de beloofde zaligmaker. En zoals wij in hoofdstuk 16 van het boek Exodus gezien hebben, in het licht van Johannes 6, dat het manna het type van Christus is. Christus gebruikt in Johannes 6 immers dat manna als een beeld van wat hij is en wie hij is. Het brood des levens. Nog veel rijkere gaven van God dan het manna dat de vaderen in de woestijn gegeten hebben. Zoals het manna beeld van Christus is, zo is ook die steenrots in hoofdstuk 17 het beeld van Christus. En nu begrijpt u dat slaan, hoop ik, beter. Want nou ging het maar niet alleen om het slaan met een stuk hout op een stuk steen. Maar nu ging het om het slaan van hem die in die steenrots afgebeeld is. De steenrots die volgde was Christus. En daarom zei God ook tegen Mozes dat hij zelf op die steenrots zou staan. God zou niet in de hemel blijven, ver weg, ver bij het volk vandaan, wel vanuit de hemel op dat volk neerziende. Hij zou zelf uit de hemel neerdalen. Ik zal op de steenrots in Horeb staan. En als Mozes dan die steenrots slaat, dan slaat hij in feite de Christus die in die steenrots wordt afgebeeld. En dus hebben wij heel diep terug in het Oude Testament, in het 17e hoofdstuk van het boek Exodus, eigenlijk het evangelie van Golgotha. Van het lijden en van het sterven van de Heer Jezus Christus. Van de geslagen borg die in de plaats van zijn volk wilde staan en die in de plaats van zijn volk de slagen die zij verdiend hebben wilde opvangen en die onder de slagen van een vertorend, van een rechtvaardig, van een vergeldend God zal bezwijken. Nee, de vraag was zojuist even of God van zijn recht afstand doet en alsof God de zondaar maar zegeningen geeft zonder dat er een vereffening van de schuld plaatsvindt. Geen sprake van, God doet van zijn recht nooit afstand. Weet u wie dat nooit goed zou vinden? Afgedacht van de Heere, dat zou de duivel ook nooit goed vinden. Dat God zondaren zegent en dat God zondaren zalig maakt terwijl de wet verbroken blijft liggen. En terwijl het recht van God geschonden blijft. En terwijl de deugden Gods onteerd blijven. Er zal afgerekend worden. Als God zegent en als God zalig maakt, dan doet hij dat alleen in een weg van recht. En dus moet ook deze zonde van murmureren en opstaan tegen God en de Heere verzoeken vergolden worden. En vandaar deze oplossing. Mozes moet slaan op de steenrots. En de steenrots die volgde was Christus. Bij God gaat het niet op een goedkope manier. In veel prediking lijkt het inderdaad op een goedkope manier te gaan bij God. Maar zo is het niet. Het gaat in een weg van stipte rechtshandhaving. En daarom moeten die oudsten erbij zijn. Ziet u dat ook? Die oudsten erbij moeten zijn, opdat ze zien zullen hoe het gaat bij God. Dat als God weldaden en zegeningen geeft, dat dat niet ten koste van zijn recht gaat. En zo zal het in het Nieuwe Testament allemaal nog veel rijker openbaar komen, gemeente. U weet dat als het dan speciaal gaat over die borg en zaligmaker die zich in de plaats van zijn volk wil stellen en de straf die ons tevreden aanbrengt, zo heeft Jesaja daarvan geprofeteerd, was op hem. En door zijn striemen, en anders niet, door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo komen de zegeningen uit Gods genadevolheid tevoorschijn. Zo zijn het de zegeningen die door de geslagen borg Christus zijn verworven en die uit hem mogen worden ontvangen. Want wat gaat er dan gebeuren? Als Mozes de steenrots slaat, gaat God zijn belofte vervullen. En dan zal er water uitgaan, opdat het volk zal kunnen drinken. Dan breekt die steenrots open. Hoe? Dat weet God alleen. Daar is geen natuurwetenschappelijke verklaring voor. En die hoeven we ook niet te hebben. Maar dan doet God in zijn almachtige goddelijke kracht dat wonder dat een steenrots splijt en dat er water uitkomt. Niet twee of drie kleine stroompjes, maar zoveel dat dat ganse volk met al het vee dat ze bij zich hebben er overvloedig uit drinken kan. En naar het woord van God ons vertelt, gaat die stroom nog met Israël mee op zijn reizen ook. Ze krijgen zoveel dat er niemand meer van dorst hoeft te sterven. Ze krijgen zoveel dat er niemand meer een droge mond hoeft te hebben. Ze krijgen zoveel dat niemand meer verder moet met gebarsten lippen vanwege de droogte. Ze krijgen zoveel dat er overvloed is. En wat hebben de Israëlieten dan te doen? De Heere zegt het in één woord. Wat hebben de Israëlieten dan te doen? Dat het volk drinken. Dat weet u wel. Om je dorst te lessen moet je niet naar een fles water gaan zitten kijken. Om de dorst te lessen moet je niet de kraan openzetten en kijken wat eruit komt. Om je dorst te lessen moet je niet een heel gesprek gaan houden over dat water scheikundig gezien zo in elkaar zit, H2O, en dan kun je dat ontleden. Om je dorst te lessen moet een mens drinken. Dan moeten ze, zoals met het manna, nu ook weer op hun knieën. En hun hand in het water steken en die hand met water aan hun gedroogde lippen brengen. Aan hun dorstige mond. Of ze moeten hun mond zo in die stroom dompelen, opdat ze zo zullen drinken. Maar drinken moeten ze. Mogen ze dat? Ze hebben het zo verzondigd. Als dat eens naar hen toe komt, als dat hen onder de indruk van dat majesteitelijke wonder van Gods almacht en van Gods genade naar hen toekomt, als hun hart hen nu is slaat en ze zichzelf realiseren hoe onwaardig ze zijn, zo tegen God opgestaan, zo kwade gedachten van de Heere gedacht en dan zo behandeld worden, dan zou een mens toch denken, ja, maar ik ben het gans en al onwaardig om van dit water te drinken. Ik heb het verzondigd. Als je hart je slaat, ben je geen enkele zegening meer waard. En durf je niet te geloven dat er één weldaad voor je bestemd is. Voor anderen wel, maar voor jezelf immers niet. Als ze dan uit vrees, als ze dan vanwege dat slaande hart, als ze dan vanwege die zelfbeschuldigingen zichzelf is niet waardig achten en denken, is het wel voor mij? Dan mogen ze uit het feit dat dat water in overvloed aanwezig is, toch de conclusie trekken dat ze allemaal permissie hebben om te drinken. Wat zei God? Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En hij zei niet het volk behalve de stam van Simeon. Hij zei niet het volk behalve en dan een aantal namen. Hij maakt geen uitzonderingen. Die genade weldaad wordt aan allen en een iegelijk aangeboden. En zoals het in de openbaring in het laatste gedeelte van het woord van God staat, zoals het ook in Exodus 17. Het feit dat de Heere dat water uit die rotssteen doet voortkomen in overvloed, betekent tegelijkertijd dat de Heere tot dat ganse volk zegt, en wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Moeten ze wat meebrengen? Net zo min als om deel te krijgen aan het manna. Het is gratis. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet en drinkt het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Het is gratis. Het is een genadegift. Het is verdiend. Het is betaald. Helemaal betaald. Ook dat water van Israël is betaald tot de laatste penning toe door de geslagen borg. Gemeente, dat is in het korte geschiedenis. En nu een aantal, zoals we dat gewend zijn, een aantal dingen die we hieruit leren. Het eerste, ik moet daar toch vanmorgen ook weer beginnen. Het eerste is een stuk onderwijs in de zondige staat waarin wij van nature verkeren. En zelfs na ontvangen genade nog menigmaal verkeren. Een stuk onderwijs in de zondige, verdorven staat van ons bestaan. En nou is het weer mis met Israël. Maar u en ik hebben toch geen reden om te zeggen, bah, wat een volk. Daar hebben we toch geen enkele reden toe. Wij hebben toch geen reden om de staf te breken over Israëls zonde en over de hardnekkigheid en de wederspannigheid. Dat laat de Heere dat maar zeggen. Laat de Heere dat oordeel maar over hen uitspreken. En hij heeft het gedaan. Die woorden heeft hij gebruikt. Hardnekkig en wederspannig. Ze kennen mijn wegen niet. Ik heb 40 jaar aan hen verdriet gehad. Wij hoeven dat niet te zeggen. Om de eenvoudige reden dat wij niks anders zijn. Israël is niet een bijzonder schuldig, een bijzonder slecht, een bijzonder verdorven volk. Erger dan andere volkeren, geen tegendeel. Als we onszelf enigszins leren kennen in het licht van Gods heilige wet. En als de geboden van Gods wet door de Heilige Geest langs ons leven gelegd worden en er wordt de maat genomen. We worden vergeleken, ons leven, ons gedachtenleven, ons woordenleven, onze dadenleven. Wordt vergeleken met het eerste, tweede tot en met het tiende gebod van Gods heilige wet. Dan deugt er van ons ook niets. Niets. En dat is zeker zo, zolang wij nog zonder God en zonder genade voortleven in onze onbekeerde staat. In feite, laat ik het daarop toespitsen, in feite doen we dan ook niet anders dan wat Israël deed. Twisten met God. Of om die woorden uit vers 7 te gebruiken, de Heere verzoeken. De Heere op de proef stellen. Of nog scherper gezegd, de Heere tergen. Ze wisten dat hun zonden voor Gods aangezicht niet konden bestaan. Ze hadden genoegzaam begrepen van Gods gerechtigheid. Ze hoefden alleen maar te denken aan de gerechtigheid Gods die straf gebracht had over de Egyptenaren. Ze hebben het voor hun ogen gezien dat God niet met zich laat spotten. En zij durven het wel te doen. God verzoeken. Als God dan eens uitvoert wat hij gezegd heeft, dat hij doen zal als bezoldiging op de zonde. Als God dan eens gaat doen wat zij weten dat hij doen zal, op het moment waarop naar zijn oordeel de maat vol is. En van nature doen wij toch ook datzelfde. Ieder die zonder God, ieder die in zijn onbekeerde toestand voortleeft, tergt God. Moet God het waar maken in uw leven dat de weg van de zondaar hard is? Moet God het waar maken in uw leven, mijn onbekeerde vriend, dat de ziel die zondigt sterven zal? Laat u het zo ver komen, voordat u tot inkeer komt, voordat u op uw knieën valt en voordat u God om zijn genade gaat aanroepen. God tergen, ook in die zin, net als Israël, dat we zoveel op de Heer hebben aan te merken dat hij het hier niet goed doet en dat hij het daar verkeerd deed. Deze geschiedenis is een ernstige waarschuwing. Laten we hem zo allereerst maar nemen. Een ernstige waarschuwing. De psalm zegt dat ook. Laat Massa, laat Meriba u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht. En alles wat mijn almacht wrocht. En niet bewoog om mij te vrezen. Een ernstige waarschuwing. Ook, ja, ook voor degenen die wel tot God bekeerd zijn. Maar die nog zoveel zonden en zoveel zwakheden en zoveel verkeerdheden bij zichzelf overgebleven weten. En die zichzelf er ook menigmaal van moeten beschuldigen. En die door God er ook menigmaal van worden beschuldigd. Dat zij, net als de Israëlieten, zo vaak tegen God in opstand komen en het met het doen van de Heere niet eens zijn, met hem twisten, die de Heere vaak harde dingen toeschrijven, of die op een ander moment in hun leven de Heere de weg voorschrijven. En als de Heere een andere weg gaat, zijn ze het niet met hem eens en dan morren ze en dan mokken we. O nee, ook in het leven van Gods kinderen zijn er zoveel dingen die niet deugen. En die voor Gods aangezicht ook niet bestaan kunnen. En wat is nou nodig bij aanvang en bij voortgang? Wat is nu nodig in het leven van een mens die zichzelf leert kennen als een mens met een boos en een verdorven hart, die altijd weer op God aanmerkingen wil maken? Wat is nodig? Dat wij ons leren verootmoedigen. God houdt ons de spiegel voor, ook in dit stukje uit het woord van God. En hij zegt, kijk daar nou eens in. Dat is nou de mens. Dat bent u. Dat ben jij. Zou je hier nou eens niet verootmoedigen voor God? Zou je nou eens niet in de schuld komen en zeggen, Heere, is dat mijn portret? Is dat mijn beeld? Denkt u zo over mij? O God, bekeer me toch. Vernieuw mijn hart. Breek die boosheid. Vernieuw mijn leven. Om zo als een arme zondaar voor God in de schuld te komen. Tweede waar deze geschiedenis ons nog een keer aan herinnert. Dat is de genadige voorziening die God geeft. Laat het dan allereerst een woord van ernstige waarschuwing zijn en laten we de spiegel voorgehouden gekregen hebben. God laat ons in dit gedeelte uit zijn woord ook nog wat anders zien. De genadige voorziening die hij voor een schuldig volk treft. En dan kom ik maar weer bij die geslagen rots. Dat is het beeld van de geslagen Christus terug. Die zoals Jesaja dat zei, en dat wordt hier geïllustreerd, om onze overtredingen is verwond. We worden hier geplaatst voor het evangelie van het lijden van Christus. En dat de Heer Jezus geleden heeft, dat is niet omdat hij zelf een zondaar was. Hij heeft het gezegd. En hij kon het ook zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? En ze hebben hem wel beschuldigd van godslastering bijvoorbeeld, maar dat waren valse beschuldigingen. Die bestonden voor Gods aangezicht geen ogenblik. Hij was rein. Hij was gans en al afgescheiden van de zondaren. De heilige Zoon van God, in wie God een eeuwig welbehagen heeft. En als hij dan toch geslagen wordt, en hoe heftig en hoe zwaar is hij geslagen. Met de geeselriemen voor Pilatus. En op allerlei manieren, ook in geestelijke zin. Toen al Gods golven en al Gods baren over hem heen gingen. En toen hij geprest werd. En toen het bloed uit zijn poriën geperst werd. En toen zijn ziel in het ganse lijden in de duisternis onder het oordeel Gods hier bezweek. En hij het in de bange klacht uitsprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was dat niet om zijn eigen zonden, maar toen was dat omdat hij van God geslagen werd. Op grond en terwille van de zonden die op hem gelegd waren. En zo moest hij de ganse prijs betalen. De laatste penning ook. En hij heeft het ervoor over gehad, gemeente. Als ik u vanmorgen vanuit dit oudtestamentische woord van God de nieuwtestamentische zaligmaker mag voorstellen, dan mag ik er u op wijzen dat hij het ervoor over gehad heeft. Omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Tot het einde. En omdat hij het recht van God dat zij zo snood hebben geschonden ook lief gehad heeft tot het einde. En zo, als die gewillige borg en zaligmaker die het zijn vader beloofd had in de stilte van de eeuwigheid, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Als die gewillige zaligmaker heeft hij ook werkelijk alles volbracht. En van hem wordt door Johannes de Doper gezegd, zie, het lam Gods. Dat is de genadige voorziening die God heeft getroffen voor een schuldig volk. Het lam Gods. Het lam dat geslacht is. Het lam dat ons in het evangelie voorgesteld wordt bebloed en gewond en gedood. En het is uit die gewonde, die gedode zaligmaker dat een stroom van leven begint te vloeien. Dat heeft God gedaan. Het is Gods genadige voorziening. Er is van de mens niets bij. Van u niet, van mij niet, van Mozes niet, van Israël niet, van de Allerheiligste zelfs nog niet eens wat. Het is enkel uit God opgekomen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart ooit is opgekomen of ooit zou kunnen opkomen. Dat heeft God bereid voor degene die hem vrezen. Voor degene die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. God heeft deze weg uitgedacht en geopend. Christus heeft deze weg gebaand. En nu is er een weg terug voor een verloren zondaar. En nu is er een weg van Gods kant ook om zijn zegeningen, zijn onverdiende zegeningen en gunstbewijzen te doen komen naar zo'n verloren mensenleven. Als wij uit het woord van God bepaald worden bij de genadige voorziening die God getroffen heeft voor ellendige zondaren, gemeente, dan worden we geplaatst voor een onbegrijpelijk wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Wat heeft God bewogen om dit alles te doen? En wat heeft de Heer Jezus bewogen om zich zo in een weg van lijden en sterven gans en al te vernederen? En een spot en smaad van mensen te worden. En tot een vloek aan het kruishout gemaakt te worden. Wat heeft hem bewogen om dat te doen? Er is maar één antwoord. Er is maar één antwoord. En dat antwoord dat heeft de Heere gegeven. Ik denk aan de woorden uit de profetie van Hosea. En daar heeft het betrekking op het volk van Israël. Hoewel de Heere dat moet zeggen. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoewel de Heere die klacht moet uiten, mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Voelt u de pijn die God daarin beleeft? De smart. Nu heeft hij het zo goed bedoeld met dat volk. En nu heeft hij zoveel gunstbewijzen geschonken en hij ziet ze iedere keer toch maar weer afkeren van hem. En wat zegt God dan? Nu zal ik ze overgeven. Nee. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, uw sterren als Zebuim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Daar ligt het geheim. En het gaat terug zelfs op de eeuwigheid. Want wat God hier zegt, dat is vrucht van wat hij in de eeuwigheid al gezegd heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als u vraagt wat de Heere Jezus er dan toe bewogen heeft om die pers alleen te treden en om de prijs geheel en al te betalen en om het werk volkomen te doen, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel toe, dan kan ik alleen maar zeggen, dat is nou het goddelijke welbehagen Dat is de eeuwige liefde des Vaders tot een verloren, verdoemelijke zondaar. En dat is ook de liefde van Christus. Daarom heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. Dat is nou Gods genadige voorziening. En dan tenslotte de wijze waarop nou een dorstige ziel gelaafd wordt. Want je moet er nou ook deel aan krijgen. Het is rijk als je het evangelie mag horen en als het evangelie ons verteld wordt dat God gedacht heeft aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dan moet het ook beginnen, nietwaar? Als God geen weg geopend had en als God geen middelaar gegeven had, wat zou er dan van ons terecht moeten komen? Maar het is met die weg niet klaar. Het is met het geven van die middelaar niet gered. Het is met het openen van die rotssteen niet voldoende. Er kan nog zoveel water uit die rotssteen stromen en de Israëlieten kunnen nog van dorst omkomen. Niet omdat er geen water is, maar omdat ze niet drinken. En dat stond toch ook in het woord van onze tekst, dat het volk drinken. En ze hebben er permissie voor, allemaal. Ze worden er allemaal toe uitgenodigd. En zo mag het evangelie ook worden verkondigd. Gemeente, ik doe het woord van God geen onrecht als ik het evangelie vanmorgen mag verkondigen en inderdaad wil verkondigen als een boodschap voor allen en een iegelijk. En dat woord aanwijs en aanprijs als een boodschap van genade voor de grootste en voor de kleinste in ons midden, voor de jongste en voor de oudste. Zo hebben onze vaderen het ook geformuleerd in de leerregels van Dort, dat de belofte van het evangelie allen en een iegelijk moet worden aangeboden en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Er is geen gebrek in God. Die stroom van zegeningen uit de wonden van Christus, uit de gestorven, de geslagen, zalig maken, is vol. De rivier Gods is vol water. En net zo goed als dat ik het gezegd heb bij het manna, daar was overvloed, er was voor elke Israëliet genoeg. Er was er niet één die met een leeg kruikje uit het veld moest komen. Zo zeg ik vanmorgen ook, er is voor die Israëlieten bij dat water uit de rotssteen ook voldoende geweest. En zo mag ik ook zeggen, er is in het evangelie en in de volheid van Christus ook genoeg. Overvloedig genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. Zo zeggen onze belijdenisgeschriften het. Maar waar het op aankomt en waar het naartoe moet in uw en mijn leven is dat we gaan drinken. En nu kun je zeggen, nu was dat voor die Israëlieten geen probleem. Die dronken wel. Waarom dronken die trouwens? Geeft u daar eens antwoord op. Waarom was dat geen probleem? Toen zij dat water zagen, toen dronken ze. Ja, ze hadden dorst. Als ze niet dronken, zouden ze sterven. En dat wisten ze. En dat wisten ze goed. En dat voelden ze. En dat voelden ze goed. De pijnen in hun lichaam. Hun verstand zei het. Hun lichaam zei het. Heel hun bestaan riep uit, geef ons te drinken. En toen was het geen vraag wat ze moesten doen toen ze water zagen. Ze lagen op hun knieën, ze schepten dat water, ze dronken het met volle teugen. Want hun hele bestaan riep er naar uit. Daar ligt het. Daar ligt het. Hebt u ook dorst? Ja, ik denk dat u allemaal dorst hebt. Maar waarnaar? Dat is de vraag. Je kunt ook dorsten naar de zonde. Je kunt ook dorsten naar de wereld. Je kunt ook dorsten naar aardsgenot. Je kunt dorst hebben naar allerlei levensvervullende dingen, zoals we dat dan noemen. En zoals we dan denken dat die ons leven vullen. Maar de vraag is niet of u en mij die dorst hebben. De vraag vanmorgen is of we de dorst kennen die de dichter van Psalm 63 kende. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Psalm 84 net eender. Psalm 42 eveneens. Die dorst, gemeente. probleem dat er zoveel overvloed in het evangelie is en dat we er niet van drinken is omdat we niet beseffen hoe nodig we dat water des levens hebben. En we kunnen nog zo verzadigd zijn met het goed van deze wereld en we kunnen nog zo genoeg hebben aan allerlei andere dingen die geen God zijn en die onze ziel niet redden en die onze schuld niet vergeven. En we kunnen zelfs genoeg hebben aan onze godsdienst. En met onze godsdienst heel wat zijn en overeind blijven. En denken dat we het bij God op die manier ook kunnen redden. Oh, er zijn zoveel mensen die met hun godsdienstigheid en met hun kerkelijkheid en met hun rechtzinnigheid nog denken dat dat enigszins gewicht in de schaal, in de weegschaal van Gods recht legt. Maar als Gods geest ons aan onszelf ontdekt. En als je deugden ook een wegwerpelijk kleed worden. En als je godsdienst ook geen baat meer brengt. En je kerkelijkheid ook niet. En je staan voor de waarheid en voor de rechtzinnigheid ook niet. En zelfs alles wat je nog wel eens in de gemoedelijke sfeer hebt meegemaakt. Ook geen fundament meer kan wezen waarop je staan kunt als God in het gericht gaat treden. Als je je armoede gaat beseffen, als God je gaat ontdekken aan je diepe armoede, aan je godsgemis, aan je verloren bestaan. Mijn ziel dorst naar God. En de Heer belooft, die dorstigen, die zal ik leiden in de weg naar de fonteinen van het water des levens, om niet. En als je zo dorst hebt, niet alleen mag je komen, niet alleen mag een mens komen, genodigd door de Heere en door zijn evangelie, permissie verkregen hebbende door de aanbieding zelfs. Maar als je zo dorst hebt, dan komt het moment dat je niet meer laten kunt. Dan komt het moment dat je op je knieën valt. En dat je het water des levens aangrijpt omdat God het in zijn onwederstandelijke kracht en door de niet te stuiten werking van de Heilige Geest zo op je ziel bindt en in je hart legt, dat het, mag ik het zo zeggen, dat het in je gaat geloven. Dan moeten wij geloven. Zeker die daad des geloofs is een daad waar de Heer op wacht. Maar die werkt hem zelf. En dan gaat het door het werk van de Heilige Geest als het ware in je geloven. En dan is het onmogelijk om niet meer te geloven. Zo goed het als het in onze eigen kracht onmogelijk is om te geloven. Wie zijn wij? Zo goed is het dan onder de beïnvloeding van de Heilige Geest onmogelijk om ongelovig te zijn. En wat een wonder als God dan geeft dat je gespleten, je gebarsten lippen door de dorst naar God gelaafd worden. En dat je voelt, dat je proeft, dat je smaakt, dat je ondervindt. Dat het in je ziel doordringt, hoe goed en hoe rijk de voorzieningen zijn die de Heere voor zo'n verloren dorstende zondaar heeft getroffen. Om zo te ervaren, gij hebt het gedaan. Amen. Psalm 52, het zevende vers. proberen samen de Heere danken. Barmhartige God, wat een genadige voorzieningen hebt Gij getroffen. Niet alleen voor Israël en voor de nood, de dorst van Israël, dat is rijk. Maar er is nog veel meer door U gedaan, Heere. En daar heeft dat wonder in Rafidim eigenlijk al als een teken voor willen dienen. Er is in de volheid des tijds door U gedacht aan Uw genade. En U hebt Uw Zoon in deze wereld gegeven, Heere. En het is die zaligmaker die geslagen is en verdrukt en verbrijzeld en verwond en gedood. Heere, en zo hebt U nu ervoor gezorgd dat het recht voor bevrediging kreeg. En dat er niettemin ook verlossing voor zondaren is. Dat wonder is aanbiddelijk. Dat wonder is ondoorgrondelijk. En nu gaat het erom, Heere, dat we leren drinken. En drinken, dat is iets wat dorstigen doen. Wij die verzadigd zijn van nature en die geen geding gebrek hebben, we drinken niet, we eten niet, we hebben Uw voorzieningen niet nodig. We hebben geen besef van armoede, we hebben geen besef van nood en gebrek. We moeten voor al die dingen een open oog krijgen. Heere, leer ons die dorst. Die dorst, die zo anders is dan de dorst van een natuurlijk mens. Doe ons kennen wat die dichter kende en waarvan hij zei, mijn ziel dorst naar God. Die dorst waarvan de Heere Jezus sprak, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Doe ons die kennen, Heere, opdat zo ook dat middel dat Gij gegeven hebt uit en in Christus ons nuttig, noodzakelijk en genoegzaam mag zijn. En dat zo door Uw Heilige Geest ons leven mag worden gered van het verderf. Ons verloren leven, ons schuldige leven, gered van het verderf. En gekroond met goedertierenheid en barmhartigheden. Heere, gedenk ons ook verder deze zondag. En wees met een ieder van ons. Met een ieder van ons, met name ook met de rouwdragenden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107, het vierde en het vijfde vers. God bracht na tegenheden hen weer in het rechte pad. 4 en 5 van 107. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.